passievol, meeslepend en vreugdevol. Aangrijpende en hoopvolle verhalen die laten zien hoe onvoorspelbaar, verschrikkelijk, maar ook mooi het leven kan zijn. Momenten die we samen met onze gasten nog één keer herbeleven. Dit is De Omwenteling, een podcast van Bert Heijnen en Peter Keizers.
Welkom. Welkom luisteraars. Dit is podcast De Omwenteling. De tweede serie, aflevering 7. Na de geboorte van haar eerste kindje in 1997 kreeg ze een postnatale depressie en een psychose. Daarna bleef ze mentaal worstelen en kreeg ze van de artsen de diagnose bipolaire stoornis. In 2020 kreeg ze corona, waarna ze 2,5 jaar volledig werd uitgeschakeld. Ze kreeg een depressie en heftige lichamelijke klachten. Een rondje maken met de rollator en een beetje puzzelen was alles wat ze op een dag kon. Vandaag is onze gast Claudie Grijn, woonachtig in Tegelen, geboren in Stijl. Ja. Dag Claudie, welkom. Ja, en welkom. Voordat we dan naar de omwenteling gaan, wil ik toch even een beeld schetsen aan de mensen van hoe zag je leven voor corona eruit?
Ja, voor corona. Ik moet zeggen, ik ben nu 55.
Ja.
Dus voor corona is het heel
jaren.
Toen had
je ook al klachten.
En toen had ik heel wat jaren al klachten. Na de geboorte eigenlijk dus van onze dochter.
En wat waren dat voor klachten?
Eerst had ik die psychose dus. Mm-hmm. Daar herstelde ik wel van. Ik had wel een depressie nog toen.
Ben je ook volledig uitgeschakeld? Of hoe moet ik me dat even voorstellen dan?
Tijdens die psychose ben ik wel echt helemaal uitgeschakeld. Ja, dan... Ja, moet ik zeggen, dat keert helemaal bij mij dus. Hè? Dat uitschiet bij iedereen anders. Maar ik was helemaal als zijnde in een soort nachtmerrie beleefde ik dat.
En
aan de buitenkant was bijna niks te zien. Alleen heel erg dat ik angstig was. Mm-hmm. Dat zag mijn man wel aan mij. Maar in mezelf was het echt een nachtmerrie. Dat echt ook, ik beleefde echt ook dat... Diegene die ik als God zag eigenlijk, want ik was katholiek opgevoed, zag ik echt als iemand die me compleet neerhaalde en mijn hele zelfbeeld weghaalde en mijn hele zelfvertrouwen was weg. En ik was helemaal klein. Er was niks meer van mij over. Dat was heel beangstigend.
En dat was ook het beeld op het moment dat corona in ons leven kwam en dat corona een heel belangrijke omwenteling voor je was.
Nee. Dit speelde verder... Er speelde geen psychotische belevingen meer. Daarna ook niet meer. Dat is toen geweest met de geboorte van onze dochter. En daarna was er wel een depressie. Maar dat klauterde ik op met mijn mm-hmm. houding die ik had als kind al. Schouders eronder en door. Mm-hmm. Positief zijn, dan komt het allemaal wel goed. En ik had er gewoon zin in, want ik had een dochter en het leven was mooi. En ik pakte mijn leven weer op. Maar... Ik werd niet echt rustig van binnen. Ik was instabiel eigenlijk. En dat werd gaandeweg ook wel erger. We kregen 6 jaar daarna onze zoon werd geboren. Mm-hmm. En ik had de neiging steeds om te veel van mezelf te verwachten. Ik wilde alles perfect doen en goede moeder zijn, alles goed.
Oh ja.
En ik voelde me nooit goed genoeg, eigenlijk. Mm-hmm. Dus die drive die bleef mij steeds een beetje uit balans halen. En ik werd dan zo onrustig dat ik te veel wilde steeds. Dreef ik mij weer helemaal tot de spits. En putte ik mezelf helemaal uit. En dan kwam de angst voor de psychose iedere keer weer op. Mm-hmm. Dus die angst die bleef. Dat werd dan zo erg dat ik geen rust meer vond en zo erg uitgeput raakte. Dus dan kwam de risicofactor ook op. En moest ik uiteindelijk zelfs een opname in de psychiatrische kliniek.
Zo, in waar, ja. Waar was je? Waar
is... Dat was altijd hier op de Paas in Venlo, bij het regionaal ziekenhuis. Mm-hmm. Daar kwam ik dan weer bij. En als ik wel net goed genoeg was, ging ik dan weer naar huis. En dan zakte ik weer in een depressieve periode, waarin ik echt... echt het heel zware, alsof je een zware deken over je heen legt. En daar moet je het maar mee doen. En als je lang genoeg moet doen, dan wordt het heel zwaar.
Ja.
En depressie is echt heel erg zwaar.
En dit speelde allemaal voor corona?
Dat was allemaal voor corona. En die wisseling van ups naar downs, die bleef zich manifesteren in mijn leven. En daardoor kreeg ik die diagnose manisch depressiviteit. En dat duurde eigenlijk, die periode met verschillende opnames tot gevolg ook, hè, die dynamiek, duurde eigenlijk tot aan dat ik op een gegeven moment corona kreeg. Mm-hmm. En toen zei mijn lijf ook van, ja, maar nu is het helemaal klaar, Claudie. Maakt zoveel omwentelingen.
Toen werd je besmet met COVID-19-virus.
Ja.
Want ik kreeg een COVID-19-infectie, een zware. En dat liep uiteindelijk uit op een long COVID, een ernstig ziektebeeld.
Ja.
En dat heeft 2,5 jaar geduurd. Je gaf zelf aan, die 2,5 jaar zijn voor mij eigenlijk de omwenteling geweest. En daar wil ik verder met je op ingaan. Want ik kan me in het voorgesprek herinneren dat je op een gegeven moment zo diep zat in het begin van die long COVID. Waarom ben ik op deze wereld gekomen? Kan het zijn dat na zoveel depressie het kaarsje uitgaat? Lijf en brein functioneerden niet meer. Maar wat waren nou, behalve dat je natuurlijk met die depressies die long COVID binnenkwam, wat waren de lichamelijke klachten? Want die kwamen er nu bij.
Ja, ik maakte me zorgen, want ook mijn hartslag, dat klopte ook niet echt. Want als ik een boterham smeerde, had ik een hartslag van 160 bijvoorbeeld. Dat kon zomaar gebeuren. Maar dat gebeurde niet altijd. Er gebeurden allemaal wisselende klachten eigenlijk. Migraine klachten. Brain fog, dat je echt het gevoel hebt dat er allemaal watten in je hoofd zitten. Ik had heel erg last van prikkels. Licht en geluid was heel lastig voor mij. Daar kon ik zo migraine aanvallen van krijgen. Of, en dat was dus niet altijd hetzelfde wat ik kreeg. Hè? Of ik kreeg hele erge pijnen. Alsof er messteken in mijn ruggenwervel werden gezet. Ik heb wel vaak op de grond gelegen dat ik gewoon mijn bed niet plat genoeg was. Dat ik echt moest bijkomen steeds van die pijnen. Ja, dat was allemaal niet normaal meer. Dat was heel zwaar.
Ja.
Heel zwaar, die periode.
En daarnaast had je natuurlijk nog steeds die depressies.
Maar dat eerste jaar.
Ja, dat wil ik nou op ingaan. In dat eerste jaar ben je van die depressies afgekomen. Je hebt daar een therapie gekregen. Je hebt dat toen een beetje vergeleken met een soort shocktherapie.
Ja.
Maar dat heet anders, dat heet RTMS-therapie. En daar wil ik eigenlijk eens wat meer over weten. Wat heeft jou dan in dat eerste jaar van die depressies afgeholpen? Vertel eens over die therapie.
Ik had een depressie toen ik COVID kreeg. Toen had ik al een depressie sinds 2018. En die ging maar niet over. Toen kreeg ik dus COVID. En in mijn beleving was het gewoon de tiende slag. Daarna sta je niet meer op. Het was klaar voor mijn lijf. Zo van, nu trek ik het echt niet meer. Dus ik dacht, het komt wel bij. Maar het kwam dus niet bij. Ik kreeg die lichamelijke klachten. En ik trok het helemaal niet meer. En ik zei tegen de arts, nu is het klaar. Ja, zet de stroom er maar op. Doe maar een shocktherapie of zo. Toen kwam dus die RTMS-therapie. En dat is de vriendelijke variant van.
Wat is
Want
dat?
Daarvoor hoef je niet onder narcose. Bij shocktherapie moet je onder narcose zelfs. Mm. Bij iedere behandeling. En RTMS is een behandeling. Daar wordt een elektrisch magnetisch veld opgewekt in een apparaat. En dat wordt op een bepaalde plek op je hoofd geprojecteerd. En het is echt, dat tikt heel hard. Dat triggert in je hoofd precies de goede plek om weer nieuwe paden aan te maken voor jouw brein, eigenlijk. Waardoor dat die depressie dan weg hebt. Dat lukte gelukkig, want het was echt heel. Toen was het echt voor het eerst in mijn leven dat ik dacht van, dit is echt heel eng. Ik vond het echt heel eng.
Ja, maar het heeft je wel geholpen.
Het heeft me gelukkig geholpen. En ik zei ook tegen mijn vriendinnen bij het nieuwe jaar toen van, wauw, dit is het jaar dat ook ik weer mee kan doen. Hè? Want dat was ook in die tijd van corona. Iedereen was steeds blij als de terrassen weer open gingen. En ik dacht, ja, fijn, de terrassen gaan weer open. Ik wens iedereen veel plezier. Maar ik kon dus niet mee, want ik was extreem uitgeput. En ik had extreme prikkelgevoeligheid.
Maar lig je dan de hele dag op bed?
Ja, ik was echt 85% van de tijd lag ik gewoon. Omdat mijn lijf mij gewoon niet meer kon dragen, dat de kracht niet meer.
Maar
ik
eigenlijk, was extreem uitgeput. Eigenlijk bleven gewoon de lichamelijke klachten.
En, maar ja, oké, okay, inderdaad, ik en zei in inderdaad, dit jaar, wordt ons jaar. Maar
en in dat tweede jaar ging hij de onderzoekmolen in. Ja. Maar toen zijn ze verder gaan zoeken. Van, ligt het misschien ergens in je lichaam? Ja. Wat is daaruit gekomen?
Ja, toen moesten ze echt ook het lichaam gaan kijken. En daar kwam steeds niks uit. Iedere specialist zei, fijn, er is gelukkig niks ernstigs aan de hand. En daar was ik ook blij mee, natuurlijk. Maar mijn situatie was echt heel heftig. Dus ik denk, ja, maar dit is al wel heel erg. Ja.
Men kon het dus eigenlijk niet vinden.
Niemand kon het vinden, nee.
En je huisarts kwam met de boodschap, je moet er maar mee leren leven.
Juist.
En wellicht moet je weer eens met een psycholoog gaan praten. Ja. Wat je natuurlijk al heel lang gedaan had. En wat ging je toen doen?
Nou, weet je, ondertussen was ik zelf ook in het zoeken. En ik dacht, ik neem ook niemand dit is kwalijk. Hè? Want een arts heeft ook maar beperkte tijd. Maar ik had wel 24/7, hè? Dus ik dacht, ik moet het zoeken, ik moet het vinden. En ik bleef zoeken. En ik kwam thuis een gegeven moment met dat telefoonnummer voor de psychologenpraktijk. Ondersteuning bij solkklachten. Ik denk, solkklachten, dat heb ik nog niet opgezocht. En dat betekent dat het niet definieerbare lichamelijke klachten, niet verklaarbare lichamelijke klachten, en daarmee leren omgaan. Maar ik dacht, ik wil niet leren omgaan, ik wil het opgelost hebben. Dus ik googelde solk herstel, want ik wilde herstellen. En toen kwam ik uit bij het boek van Saskia de Bruin.
Wat ik hier voor me heb liggen.
Ja. Ja.
Weg van de pijn.
Dat was mijn laatste puzzelstukje, vond ik daarin. Ondertussen had ik wel al ontdekt dat bij longcovid het zenuwstelsel ontregeld is. En ik dacht, hoe krijg ik dat rustig? Dat lukte mij uiteindelijk met yoga nidra. En dan kom je in een soort van hypnosestand. En dan wordt jouw lichaam naar het zelfhelend vermogen gebracht. Dus dan kom je helemaal in de nulstand te staan. Dat is een geleide meditatie. Die brengt je naar de nulstand, zullen we maar zeggen. Daar waar je lichaam zich echt helemaal veilig voelt. Daar waar het zenuwstelsel aangeeft.
En waar haalde je die kennis vandaan van die yoga? Want dat kwam
ja,
uit
Google,
dit boek.
Google heeft mij ontzettend geholpen. Oh, ja. Ik heb eindeloos gegoogeld.
Dr. Google.
Want wat leverde dit boekje op?
Nou, uiteindelijk, laat ik zo zeggen, de yoga nidra had mij rustig gebracht. Mm-hmm. Maar ik werd maar niet op het moment dat ik weer actieve dingen wilde gaan doen, dan sloeg het stresssysteem weer aan. Dus dat had ik in de gaten. Maar dat puzzelstukje in dat boek, dat wilde zeggen, de onrust die jouw zenuwstelsel ervaart, komt door dingen die nog zitten in jouw onbewuste brein. Daar zit nog iets wat triggert. Wat zorgt dat je zenuwstelsel toch, ondanks wat jij doet, in je bewuste leven, wat je rondom je heen meemaakt, wat je doet, dat daar toch nog iets is wat triggert.
Dat bleek ook de sleutel te zijn. Hè? Want eigenlijk al die therapieën die je daarvoor hebt gehad, was continu in dat bewuste.
Ja.
Maar beschrijf heel even bewust en onbewust.
Ja.
Voor de luisteraar.
Even kijken, als je nou bijvoorbeeld, je bent je van bewust van deze omgeving, wij zitten hier in deze setting, en ondertussen spelen er onbewuste processen in jouw brein, waardoor je denkt van, ik moet hier nog aan denken, of dat, of het voelt hier niet goed, of het voelt hier niet veilig. Of er spelen dingen in je onbewuste waar je gewoon niet van weet. Je kunt niet alles onthouden en dat is ook goed ook. Hè? Je brein beschermt jou tegen te veel informatie. En wat te veel is, en dat is hoe je brein werkt. Je moet je eigen voor kunnen stellen. Je hebt een topje van de ijsberg. Dat is 5% van jouw brein, van je geheugen. 95% van dat geheugen nog zit onder dat leveltje. Mm-hmm. Maar dat wordt beschermd door een filter in je brein. Dus je hebt 100% geheugen. 5% is bewust en 95% is onbewust.
Hey, maar Claudie,
daartussen zit een filter.
Maar Claudie,
en die beschermt
hoe ga je dan door dat filter? Hoe ga je dan uiteindelijk dat onderbewuste in? Want dat is niet voor niks onderbewust.
Mm-hmm. Ja.
Wat? Hoe werkt dat dan?
Nou, dat was dus inderdaad de kunst. Ik las dat boek en daar las ik over de visie van dokter Sarno in dat boek van Saskia.
Dokter Sarno?
En dokter Sarno die vertelt over de mind-body visie.
Wie is dokter Sarno?
Dokter Sarno is een Amerikaanse revalidatiearts. Mm-hmm. En die ontdekte op een gegeven moment, en daar kan ik over uitweiden, maar dat wordt te veel voor de podcast. Dus moet je dan maar even uitzoeken. Lees anders mijn blog, daar schrijf ik daar ook over. Maar dokter Sarno zegt... Nu ben ik even zelf de draad kwijt.
Ja, hij is, die dokter die sprak over het onbewuste geheugen.
Ja.
Dus dat is het niet, is het dan zo dat het grootste probleem wat je hebt in het onbewuste zit? Mm. En het bewuste,
daar ben je dus, niet van bewust.
Wil je genezen, dan moet je naar dat onbewuste geheugen.
Ja, dan moet je naar het onbewuste geheugen, inderdaad. Mm-hmm. Om daar te kijken wat daar nog zit. En wat hij zegt is, daar zitten dus emoties die nog gevoeld willen worden. Die nog ooit, want alles in je leven wat je hebt meegemaakt, gehoord, meegemaakt, hoe dan ook. Alles zit daarin. Ook waar vroeger iemand tegen je zei van, maar ja, die rode haren, dat staat je echt niet. Bijvoorbeeld, hè. Maar dat zit daar wel nog. En toen waren emoties misschien te zwaar voor je als kindje.
Ja.
Toen besloot die filter van dat brein, in feite, die filter besloot... Dit is te zwaar voor Claudie, dat slaan we even op. Daar komen we later wel op terug. Maar je moet er wel later op terugkomen. Ja, want anders gaat het stapelen in je onbewuste en het blijft het triggeren.
En daar heb je ook ontdekt wat de angel eigenlijk was van jouw probleem.
Ja.
En je vertelde mij, toen jij 12 jaar oud was... Zijn 3 neefjes of nichtjes verloren in een jaar tijd. Zijn moeten overlijden. Dat was groot verdriet.
Ja.
En dat was de angel van jou. En vertel eens, was dat ook dadelijk uiteindelijk de sleutel... Naar je genezing. Want eigenlijk, als ik het goed begrijp... ben je altijd bang geweest om terug in die psychoses te vallen.
Ja, dat is ook zo. En daarom durfde ik die emoties ook niet te voelen.
Dat is een blokkade.
Ja.
Maar heeft dit die blokkade geholpen of opgelost, zeg maar? Is die blokkade hierdoor een beetje weggegaan... totdat je dat een plek kon gaan geven, dat verdriet?
Ja, voordat ik daaraan toe durfde te gaan... Ja, dat is waar. Dat is echt een redelijk achteraf gekeken de grootste angel geweest. Voordat ik daarmee aan de slag durfde te gaan, had ik wel al geleerd... en ik had sowieso ontzettend veel al breed onderzocht. Want ik denk, wat die dokter Sarno zegt, dat wil ik allemaal onderzocht hebben. Ik ga niet zomaar iets aannemen van een arts meer. Dus maar ik kwam er overal bij uit. Inderdaad, je moet in het onbewuste zijn... Maar durf emoties te voelen. Oké, prima, dat durfde ik dus niet, want ik was bang psychotisch te worden. Ik denk, wat gaat er dan gebeuren als ik daarmee aan de slag ga? Een emotie moet vrij kunnen stromen door je lijf. Kan dat niet, dan gaat er ergens stagneren. Dus het was wel nodig dat ik dat zou gaan doen. Ik moest die emoties lostriggeren. Daarvoor ben ik naar het onbewuste gemoeten. Toen heb ik inderdaad ook op internet gevonden dat dat kon via een journaling techniek.
En wat is dat
En daarvoor ga je dus, zet je pen op papier. Dus je zet een klokje op 20 minuten, pen op papier. Niet meer ervan af, ook niet tussen de woorden door. En ook niet op spelfouten. Je kunt de feiten gewoon schrijven in het wilde weg. Mm-hmm. En ook werkelijk in het wilde weg.
Gewoon je gevoel ruw op
weg,
papier zetten.
Spit it out.
Ja.
Gooi het er maar op. Gooi alle zooi er maar uit. Ja. Wat er in je opkomt. En dan als schrijvende, en dat werkt heel fascinerend.
Klopt.
Komt alles op papier er wel uit. En dat is echt, dat maakt een verbinding met je onbewuste... en je pen schrijft het uit en het papier, dat gooi je daarna weg. Want het is toch allemaal oud spul wat je kwijt moet. Het is troep, zie je als een koelkast met oude kliekjes. Ga die kliekjes opruimen, duik in je onbewuste. Haal die emoties los. Laat ze stromen. Mm. Want ik merkte het meteen... Mijn pijnen werden minder tijdens die schrijfsessies.
Mm-hmm.
En het was al binnen 2 weken had ik al resultaat zelfs.
Mooi.
En ik was in die tijd dus al 2,5 jaar ruim compleet geblokkeerd. Ja. Mentaal en fysiek. Enorme klachten. En dat ebte gewoon weg tijdens dat schrijven. En alles wat weg ebte en al die kliekjes die uit die koelkast gingen... daar kwam gewoon een ruimte voor pure zelfliefde. Dat was... fascinerend.
Ja, eigenlijk
ik ben ook echt van mezelf gaan houden weer daardoor.
Maar
eigenlijk.
Dat schrijf je ook, of dat zeg je ook. Ja. Eigenlijk is het een soort regressietherapie. In combinatie met het ontwikkelen weer van zelfliefde.
Ja,
en met
wel.
Het groeien van die zelfliefde groeit ook de veiligheid.
Ja, precies.
Dat heb ik goed onthouden uit het voorgesprek.
Ja,
dat vond ik wel een hele mooie zin. Want dat was eigenlijk jouw omwenteling.
Ja.
Maar dan komen we op een gegeven moment, ben je daardoor hersteld, zeg maar. Je leven staat weer, je kunt volop leven. Je bent weer vastenovend gaan vieren. Je bent vrijwilligerswerk gaan doen.
Ja, dat is allemaal niet zomaar gegaan.
Maar,
hè?
Ja, maar dan wil ik... Maar
want
op een gegeven moment...
die pijnen kwamen continu. Dat is echt heel spannend gegaan. Want ik ontdekte dat dan wel. Maar je brein neemt niet zomaar aan dat het veilig is. Hè?
Nee, nee.
Dus je moet echt daar heel serieus... Want je brein ervaart angst. Net als een klein kindje angst heeft. Net als een hond met oudjaarsavond. En als jij dan zegt, die knallers zijn niet gevaarlijk... daar trapt die hond niet in.
Nee.
Dus je moet hem echt overtuigen en bij de les te houden. En dit is wel veilig. Kom maar, het is veilig. We doen dit samen. Ik laat je niet meer los. En dan heb ik echt tegen mezelf gepraat. Alsof het een kleinkind was. Alsof het een roodbosje was... wat ik op mijn hand moest lokken. Zo intensief was mijn zenuwstelsel ontregeld. Hè? Ja. Dus
maar dan
dat
maak,
is niet
even, maak ik toch een stapje. Want na die 2,5 jaar...
Ja. Ja.
Lacht het leven je eigenlijk weer toe.
Ja, toen wel. Toen en, heb ik de stap
ik
voor
zei,
stap vastgelovende.
Ja,
mijn
maar,
feest.
2024 ja. Gebeurt er weer wat.
Ja, nou, ik had net vastgelovend gevierd.
Ik wil
er
één vraag vooraf stellen. Ja. Wat mij triggert is... in die tijd dat dit allemaal speelt... Mm-hmm. Ja, doe je heel veel, haal je van internet... je bezoekt allerlei mensen, je leest boeken.
Ja.
Hoe reageren die artsen naar jou toe?
Nou, ik had die depressie was door de RTMS-therapie al weg in 21.
Ja.
En toen zei op een gegeven moment, na een hele tijd een psychiater tegen de psychiater tegen mij, ik kan je niet meer helpen, want deze klachten horen niet bij mijn vakgebied. Dus daar had ik al geen contact meer mee. En
dus
ik had alleen nog maar contact
in die
met mijn huisarts.
Heel weinig artsen bezocht.
Ik heb geen artsen meer bezocht. Nee.
Ah, ja, maar ik wil zeggen. Ik
moest het echt zelf uitzoeken. Ja. En dat, uiteindelijk is dat mijn redding geworden, maar dat was ook eng.
Ja,
want ik stond er wel alleen voor.
Ja.
En dat was heel eng.
Maar dan, wat Peter al zei, dan komt 2024. Dan komt er een jaarlijkse mammografie. Wat is een jaarlijkse mammografie?
Dat is de borstfoto die ze maken om te kijken of iemand borstkanker heeft.
Ah ja.
Dat bleek ik dus te hebben. En dat was wel shocking, want... Ik ging jaarlijks al, want mijn moeder was nog geen 40 toen ze borstkanker had. Dus je mag zeggen, ik was er wel op tijd bij daardoor. Dus ga in godsnaam altijd iedere keer je borstfoto's maken als je een ding krijgt, hè, voor de wagen, zullen we zeggen.
Maar moet een enorme
ik was
frustratie
dus op tijd
zijn
bij.
Als je dan...
En dat was wel even... Ja, was wel heftig.
Als je
natuurlijk
het gevoel hebt van ik ben weer helemaal genezen...
Ja,
en dan krijg je dit eroverheen.
Ik had verdorie net mijn leven terug. Ja, dat was wel heel gemeen. Maar ik had wel meteen... Ik voelde meteen van, wacht even, dit is echt een wake-up call. Hè? Want ga leven jij. Kom op, man. Je bent verdorie meer dan 30 jaar regelmatig pokkenziek geweest... Mm-hmm. Nu is het wel jouw signaal. Hè? Je gaat wel leven nou. En ik wist hoe het moest. Hoe ik leven moest. Ik moest mijn emoties voelen. En ik moest mijn doel voor ogen houden. Het wordt alleen maar mooier.
Mm.
En dan gaat de kanker mij niet afnemen. Dat weiger ik gewoon. Mm-hmm. Ik weigerde dat ook echt. En ik dacht, ik weet nu waar hoe ik het ga doen. Ik ga gewoon het genieten voorop stellen. Ik maak mijn... Mijn affirmaties heb ik veel ingezet. En dat zijn dan... net zoals bijvoorbeeld mijn zoon die dan leerde fietsen. Dat, ik zal even zeggen wat een affirmatie is. Mijn zoon die vroeger wilde leren fietsen. En dat ik hem even tegen me zei van... Je moet in je hoofd zetten. Ik kan het, ik kan het, ik kan het. En prompt leert hij fietsen.
Het
is een klein voorbeeld. Ja, hoe een affirmatie kan helpen... om je even op een ander denkspoor te zetten. Hè? Positief, kom, positief.
Met
Bouw
andere
vast.
Woorden, er gebeurt heel veel in ons hoofd.
Heel veel in ons hoofd. En ons brein kan nog zoveel aangestuurd door jezelf, door gedachtes. Je gedachten zijn zo sterk.
Hey Claudie, uiteindelijk ben je behandeld. Je hebt chemo gehad, hè? Je bent geopereerd.
Ik heb wel de chemo gehad,
operatie.
Ja.
Hoe is het nu met jou?
Ja, ik ben helemaal gezond verklaard, jongens.
Zo. Kijk.
Hoe vet is dat, hè?
Hey.
Ja, het was wel heel zwaar, moet ik zeggen. De chemo, wat dat met je lijf doet, is echt indrukwekkend. Maar ik ben er doorheen gekomen en ja, ik heb niet eens bestralingen nodig. Ik heb 2 operaties nu gehad. En mijn wond is bijna helemaal genezen. En dan kan
eigenlijk
ik door.
Zijn we mooi rond nou met dit verhaal. Maar ik heb toch nog een vraag.
Ja.
Want je hebt dit ziektebeeld en die depressies en die psychoses, dat loopt al heel lang. Je hebt een gezin, je hebt een man, je hebt twee kinderen.
Aha.
Hoe zijn die daarmee omgegaan? Hoe hebben die dat, hoe hebben die dat verwerkt? Of hebben die jou een steun kunnen zijn? Of was dat voor jou eens extra moeilijk, omdat je ook nog moeder in een gezin was?
Ja.
Daar wil ik toch nog graag wat van je horen.
Hoe het gezin ermee omgaat? Ja, of hoe met elkaar omgaat?
Hoe je partner ermee omgaat?
Ja, dat is echt een kanjer. Ik weet ook niet zo goed hoe hij dat altijd maar doet. En hij voelt precies aan wat ik nodig heb.
Een goede relatie.
Ja, perfect. Ja.
Ja.
Ik denk dat ik zelf ook wel heel duidelijk ben. Als iets niet gaat, gaat het ook echt niet. Mm. Want ik ga altijd tot het gaatje. Dus als ik al zeg het gaat niet, ja, dan gaat het ook niet. Dus dat is ook belangrijk dat je zelf heel duidelijk bent.
Mm.
Ook naar vrienden toe. Zeg duidelijk wat je nodig hebt. Dus ook naar je gezin. Moet ik wel zeggen dat ik zelf altijd in de jaren van de depressies, in die tijd waren de kinderen nog jong. En dan had ik echt de neiging om beter voor te doen dan dat ik was, hè, voor de kinderen.
Ja, maar logisch.
En toch is dat eigenlijk niet...
Ja, maar wel begrijpelijk.
Nee, ze voelen het wel, hè.
Ja,
ze voelen het heus wel.
Maar
we hebben het samen goed gedaan, heel goed gedaan.
Claudie, ik kreeg al een seintje weer van Thijs, van dat we mogen gaan afronden.
Ja, het is een goed
gasten,
verhaal, hè?
Onze gasten mogen altijd afsluiten hun podcast met een keuze van muziek.
Ja.
En jij hebt aangedragen Ik Leef. Dat is een nummer van Anne Fernhout.
Ja.
Ik kende Anne Fernhout niet, dus ik ben toch ook maar gaan googlen. En die Anne Fernhout, die schrijft en zingt Nederlandstalige liedjes over het reilen en zeilen van ons mens zijn. Haar teksten zijn direct en open. In haar liedjes hoor je het verlangen naar echt mens zijn, zonder masker, met een open hart, vol moed en niet wegschuwend van angst.
Sluit helemaal aan.
Ik vind het in een paar zinnen is dat eigenlijk heel mooi verwoord wat jouw rit is geweest. Jouw
dat was road. Dat was ook een grappig. Ik luisterde random een podcast en ik hoor een liedje. Ik denk, wat een wijsheid. Ja.
Heel mooi. Dat liedje heet Ik Leef en dan gaan we je afsluiten. Claudie,
ik
vond het heel erg bijzonder dat jij bij ons te gast was vandaag. En met een verhaal. Depressies is iets waar we niet zo gauw mee geconfronteerd willen worden. Dat schuiven we een beetje van ons af.
Nee, daarom ben ik
je hebt ons meegenomen in wat dat betekent in je leven. En hoe je daar toch op een goede manier weer uit bent gekomen.
Mm-hmm.
Dat vind ik heel bijzonder. Kwetsbaar, maar heel bijzonder. Daar wil ik jou voor bedanken. Dat je onze gast was. En we gaan ook afsluiten met Ik Leef.
Dank
ik vond het super fijn om te komen. Ik zou mensen willen wijzen naar mijn blog nog, want daar staat het gewoon uitgebreider op. Want
helemaal
het is
goed.
Echt een veel te groot verhaal voor de podcast. Maar ik wil iedereen echt meegeven. Maak er een mooie dag van samen en leef. Geniet, maak plezier.
Ik leef.
Juist, precies.
Ik sta op. Een nieuwe dag, een nieuw begin. Ik besta, ik adem in, uit, in. Dit ben ik, ik struikel en ik straal, ik doe maar wat en zet dan weer een stap, ik bluf wat af. En zie mijn pad wel verschijnen. Ik vertrouw niet op mijn hoofd, maar op mijn hart. Niet op hoe het hoort. Wat heeft dat me nou gebracht? Ik weet meer niet dan wel. En wat ik wel.